Mystisk Lav med Luc Heesen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. We bevinden ons in het onvolprezen Vondel CS in Amsterdam. Wil je dat zien, ga dan naar de Facebookpagina van Mr. Motley en dan zie je ons hier zo waar zitten. En dat kan ook later, via YouTube, via Artube of via de Facebookpagina van Mr. Motley. Terugluisteren kan natuurlijk ook. We zijn uiteraard als podcast beschikbaar of ga gewoon weer naar mrmotley.nl. Anand Strieker die zit hier tegenover me voor de tweede keer dit seizoen om visueel op het gesprek te reageren. En aan het eind van het uur een project dat op Voor de Kunst staat. En we gaan het hebben over de partytent. Hoe oer-Hollands de partytent is, waar die allemaal voor gebruikt wordt en waar die eigenlijk symbool voor staat. En ook een beetje hoe die eruit ziet, want het gaat om een fotoboek, dat kan ik al wel vast verklappen. Dat dus aan het eind van het uur, maar eerst mijn hoofdgast Kozijn van Leeuwen. Hij is met recht de meester van het karton te noemen. Al zijn werk ontstaat uit het snijden, knippen, scheuren van karton, dat vervolgens met behulp van plakband en nietjes de meest schitterende beelden opleverde. Zo maakte hij van boodschappendozen een antiek Chinese porseleinkast, met kartonnen papegaaien erop, kartonnen deuren en versieringen, kartonnen vazen en kartonnen borden erin. Maar hij bouwt net zo makkelijk een beeld van, ruim 3 meter hoog, van een paard met een ruiter erbovenop, of gewoon een complete kerststal van karton. Kozijn, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Ja, leuk om er te zijn.
Twee dingen die mij altijd opvallen als ik jouw werk zie. Het maakt vrolijk. Ik word er altijd vrolijk van, op de een of andere manier. En ik vind het ongelooflijk dat je met dat hele bescheiden materiaal zoiets moois kan maken. Bijvoorbeeld zo'n ruiter op zo'n heel hoog paard.
Ja, het is natuurlijk een bescheiden materiaal. En dat geeft, het is een bescheiden materiaal en dat geeft tevens ook een enorme vrijheid. Ik ben dus begonnen in de tijd met gewoon langs de straat gaan. Dan neem je bananendozen mee en drukt karton en weet ik veel het allemaal. En daar ging ik dan een beetje mee werken. En dan van het een komt het ander. En het liep meteen eigenlijk fantastisch en als vanzelf. Ik had eigenlijk iets gevonden.
Wanneer was dat meteen? Is daar een moment aan te hangen?
Er is een moment aan te hangen. Nou, mijn atelier liggen altijd plaatjes van dingen die ik dan graag zou willen maken. Of die me intrigeren. Of waar ik nog iets mee wil. Of waar je naar kijkt gewoon. En als een soort van het logboekje eigenlijk. En er stond een plaatje in van een houten beeld uit Auvergne, Frankrijk. Van een middeleeuwse Madonna. Tenminste, wat er nog van over was van dat beeld. Want het was een soort een vrouwenfiguur met een kindje op schoot. En helemaal aangegeten door de tijd en door de houtworm. En het lag daar gewoon te wachten. En ik dacht bij mezelf van, ik wil eerst nog even dit doen. Daarna ga ik even dat doen. Dat was in de tijd, toen werkte ik eigenlijk nog met van alles. Met hout, met glas, met keramiek, met ijzer. Gewoon dingen die je vindt en die je samenstelt. Enzovoort. Maar bij dit plaatje had ik meteen het idee of zo van deze ga ik opnieuw maken. En dan van karton en de niet-machine. Ik had wel eens vaker iets aan elkaar geniet met een niet-machine, bijvoorbeeld heel dun triplex. Maar ik dacht, nee, deze moet gewoon van karton worden.
En dan spreken we anno.
Dan spreken we nou iets van 13 jaar geleden ongeveer, ja, nu in die tijd.
Oké. Okay. En wat maakte dat zo lekker? Waarom was karton het materiaal voor dat werk?
Nou, ik had toen een hele grote partij, ik weet het nog heel goed, diepvriesdozen waar hondenvoer in gezeten had.
Ja.
Wit met een rode opdruk. En dan ben ik gewoon in stukjes gaan snijden. En toen ben ik gewoon een bananendoos, dat was dus de sokkel, ben ik dat beeld gaan bouwen. Naar aanleiding van een heel klein plaatje. En het groeide uit tot een levensgroot Mariabeeld. Met het kind op schoot, alles erop en eraan. En na anderhalve dag was het klaar. En ik was verrukt. Ik dacht van ja, dit is fantastisch natuurlijk. Dat werkt heel snel op een manier die heel dicht bij mezelf voelt. Een soort rapheid en misschien een bepaalde manier van denken, een bepaalde manier van handelen. En toen was dat beeld was klaar en ik dacht van ja, dan kan ik nog eigenlijk, moet er een klein kastje komen. Toen heb ik weer karton gaan zoeken, heb ik een klein kastje in elkaar geniet. Mm. En toen dacht ik, dan moet er een stukje plint komen. Ja. En dan ging ik een stukje plint in elkaar nieten en dan maakte ik een kartonnen wandje. Dan heb je al een klein beetje het gevoel van een soort omgeving of van een soort ruimte of misschien zelfs van een soort kamer. En dan kan je dus gewoon met die kartonnen objecten kan je gaan schuiven. En dat is eigenlijk uitgegroeid, want ja, eerst had ik 1 kartonnen kastje, toen had ik er 10. En ik heb er geloof ik nu al met al iets van 87 gemaakt.
Ja.
Echt van een soort heel klein meubeltje tot echt. Bijvoorbeeld, de Triodosbank heeft een kartonnen kast van mij. Die hebben ze besteld en aangekocht. Die is, geloof ik, iets van 15 meter lang. En 4 meter hoog. En dat is echt een bruikbaar exemplaar. In tegenstelling tot de vele anderen die allemaal gesloten zijn en gewoon een beeld zijn. Een beeld van een kast. Zoals we dat kennen, dus aanhalingstekens.
Ja. Ja. En karton is dan snel om mee te werken. Je kunt het lekker verschuiven. Dus je kunt er alle kanten mee om.
Ja, dat is natuurlijk ook een beetje. Dat zijn ook weer dingen zoals alles in het leven. Dat moet je ook leren. Hè? Hm. Want ik begin gewoon ergens. Het is eigenlijk een soort van breiwerk. Ik begin gewoon ergens. Eerst dan prepareer ik allemaal materiaal. Het ligt allemaal klaar. Heb ik mijn nietmachine en heb ik mijn nietjes. En dan pak ik zo'n strook karton en scheur ik in stukjes. En dat niet ik dan vast aan het doosje. En dat niet ik omhoog, 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 omhoog.
Ja.
Zo een, hopelijk een beetje in de goede richting. En, maar dan van tevoren moet je wel een heel klein beetje weten wat voor kant je op wil.
Ja.
Want kijk, als je zo'n strookje scheef zet. Het gevolg is dat alle strookjes die je daaraan vastniet, het stapelt zich als het ware op. Dat raakt steeds verder, zeg maar, uit de koers.
Ja.
En als je dat wil, is het natuurlijk prachtig. Maar als je gewoon recht wil werken, of als je een perfecte bollingen wil maken, moet je gewoon een klein beetje weten, zeg maar, hoe te beginnen en hoe je het opbouwt. Mm. Maar dat gaat bij mij redelijk moeiteloos eigenlijk.
En redelijk niet je moeiteloos. Maak je los en dat doe je een nieuwe in als het misgaat, toch? Of zie ik dat verkeerd?
Nee, over het algemeen zit dat zo vast. Dan moet je echt los trekken en los scheuren.
Ja, oké, maar dat kan wel. Je kunt het herstellen, toch? Als je ergens de fout in gaat.
Ja, maar dan je kunt herstellen als je ergens de fout, maar je kunt nooit terug.
Nee, oké.
Dan moet je dus echt, zeg maar, hele stukken af. Ik heb bijvoorbeeld wel eens gehad van dat er dan dat de kat die had onderaan zijn kast zitten te krabben. Want het karton is een ideale krabplank.
Ja.
Hè, voor katten.
Ja.
Nou, en dan is dat een beschadiging of weet ik veel wat. En die kast moet dan weer de deur uit. Of er moet ergens naartoe en er moet getoond worden. En dan moet ik daar, om bij die beschadiging te komen, moet ik soms echt een heel stuk van bovenaf aan waar ik gestopt ben. Losknippen. Een hele brede baan eruit nemen. Dan kan ik met mijn nietmachine en mijn nieuwe karton kan ik dus bij het gat. En dan kan ik daar gaan repareren. En dan moet ik weer helemaal omhoog terugnieten naar het eind.
Is het te vergelijken met het metselen van een muurtje? Je zei net, ik maak zo al die laagjes en dan niet ik omhoog. Het is van weg?
Ja, metselen van een muurtje. Ja, van een heel zacht tactiel muurtje.
Ja. Ja, dat is natuurlijk een groot verschil.
Dat is een heel groot verschil is dat. En dat is natuurlijk ook wel waarom ik dat zo lekker vind. Ik hou er wel van om dingen vast te pakken en aan te raken. En zo, ik heb nu bijvoorbeeld een partij karton gehaald bij de kartonfabriek. Ik heb twee voorname sponsors, zeg maar, die materiaal leveren.
Okay.
En ook hoogwaardig materiaal. Want het allereerste karton wat ik dus gewoon meenam. Ik dacht bij mezelf, ja jongens, hier kunnen we natuurlijk wel allemaal aan beginnen. Maar dat is over een jaar is het er niet meer. Het valt misschien uit elkaar. Ik wist er toen nog helemaal niks van.
De bananendoos is die overleeft het niet?
De bananendoos die overleeft het heel erg goed onder de juiste omstandigheden.
Okay.
Geen direct zonlicht, absoluut geen vocht. En dan kan het echt jaren mee.
Ja, maar jij hebt karton wat nog beter is?
Ik heb karton wat nog beter is.
Oh, ja. Ja. En dat krijg je van een fabriek? Of?
Ja, heel toevallig had ik vrijwel in het begin van die periode had ik een honingraad karton. Want er bestaan echt honderden soorten karton. Een honingraad karton. Iedereen kent dat wel. En die zocht ik, plaat in een bepaalde dikte. En via de Gouden Gids, die toen nog bestond, leerde ik een man kennen in Oorschot in Brabant. En dat is Vincent. En dat is... niet alleen een sponsor, maar ook een goede vriend geworden. En hij onderzoekt ook karton, maar op een hele technische, industriële manier. En hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van het ultieme kartonnen pallet. Dat is een kartonnen pallet wat dan 1000 kilo per vierkante centimeter kan dragen. En ook nog 3 jaar in een diepvriescel kan staan.
Ah, dus belast. De industriële toepassing daarvan.
Ja, en hij bouwt dan zelf machines om die pallets te maken. En met z'n tweeën, dat was echt geweldig toen ik hem voor de eerste keer ontmoette. Toen ik liep rond in het bedrijf en hij kon mij heel veel dingen vertellen. En ik zag daar erg veel natuurlijk, wat ik vast wilde pakken. En wilde vragen, wat is dit, dat.
Ja.
En toen zei hij tegen mij van, maar wat doe jij dan met dat karton?
Ja.
En toen zei ik had toevallig een laptop in de auto. En toen zei ik van, oh, dat kan ik je wel even laten zien. Dus ik liet hem het ene project naar het andere zien. Nou ja, die man kon zijn ogen niet geloven. Weet je, dat ook allemaal mogelijk is. En sindsdien hebben we een hele prettige uitwisseling gewoon over het materiaal. En als ik bijvoorbeeld iets vind of iets gezien heb, kan ik hem dat zo voor zijn neus houden? Zeg ik, Vincent, wat is dit? Dan zegt hij, dat is een Amerikaans golfkarton B147.39.
Dat is goed.
En zegt hij, wil je dat hebben? En dan kan hij het voor mij bestellen bijvoorbeeld. Of, weet je wel, en dat zijn allemaal... Want soms heb ik gewoon dingen nodig die dan bijvoorbeeld een dragend vermogen hebben. Of juist ontzettend dun zijn.
Dus eigenlijk binnen het karton, waarvan wij misschien denken, nou, karton is karton zoals we het kennen, klaar. Zijn duizenden verschillende mogelijkheden, toepassingen.
Ja.
En wat is nou een beeld waarvan jij dacht dat ik dat nou van karton heb kunnen maken? Dat je zelf verbaasd stond?
Nou, het allereerste beeld van die Madonna, dat was eigenlijk wel het meest ultieme voorbeeld. En dat je dus zeg maar, dat er een soort van wereld open gaat, van dat je opeens tal van mogelijkheden ziet en voelt. En dat moet zich een beetje settelen en dat bestendigt zich dan. En ik heb natuurlijk gewoon mijn binnenwereld, dat is mijn atelier, waar ik dan al die dingen zit te maken en er een beetje in zit te verdiepen. Maar er is ook een buitenwereld. Mm-hmm. En dat is dan bijvoorbeeld, dat zijn de galeries of dat is een soort kunstcircuit of de mensen die een bepaald beeld van je hebben. En dat is toch wel redelijk, dat ligt behoorlijk vast eigenlijk. Nou, een soort herkenbaarheid, er wordt wel een soort van waarde aangehecht.
Ja.
En als je dan opeens een soort move maakt, een bepaalde kant uit. En dan zeg maar ook met een soort van, zoals jij het begin van het gesprek zei, inferieur materiaal of een beetje laagdrempelig.
Bescheiden zei
ik. Sorry.
Ja. Nee, niet inferieur, zeker niet.
Een bescheiden materiaal. Ja. Dan is het echt zo van, wat is dit? Uh-huh. En wat moeten we hiermee en zo? En dat is natuurlijk een vraag die ik mezelf ook wel gesteld heb. Ja, wat moet ik hiermee? Maar tegelijkertijd was die drang zeg maar, om daarmee verder te gaan en te onderzoeken. Die was eigenlijk, die nieuwsgierigheid, dat was veel sterker. Dus ik bleef het gewoon maar doen. Totdat de buitenwereld ook begon te denken, ja, er is iets aan de hand met die man.
In positieve zin.
Ja, en dat is natuurlijk fantastisch, want hun konden daarin mee. En vervolgens werden er ook allerlei mogelijkheden voor mij geformuleerd. Om het werk te tonen. Kleine opdrachtjes in het begin.
Ja. Hoe, als ik, je noemde het al even de binnenwereld van jouw atelier. Hè?
Ja.
Als we dat op afbeeldingen of op filmpjes op YouTube kun je dat wel zien. Dan ziet dat eruit als een soort van antiekwinkel met allerlei curiosa. Dus dieren alsof ze opgezet zijn. Hè? Statige kasten, uitbundige planten die over elkaar heen tuimelen. Een hele mooie, heerlijke wereld van karton. Hoe komt die tot stand? Kun je ons eens meenemen in hoe zo'n sculptuur gemaakt wordt?
Ja, het is natuurlijk in de eerste plaats zijn het al die losse elementen. Wat je net zei bijvoorbeeld, die plantachtige dingen, die dieren, vogels. En dan opeens hebben we dan weer komende kasten. En dan heb ik een hele periode alleen maar aquaria en terraria gemaakt. Dat zijn dus eigenlijk gewoon een soort van een heel strak kader, zoals een aquarium of een terrarium is. En daarin een wereld met leven. Planten, water, dieren, licht, een bepaald soort atmosfeer. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat mijn ateliers, dat zijn altijd wel een soort van, dat zijn allemaal losse elementen. Dat is een verzameling van alles en nog wat. Maar tegelijkertijd is het ook een sfeer waar ik in zit.
Omschrijf die sfeer eens voor mensen die hem niet kennen.
Een soort van warmte, een bepaald soort gezelligheid, een levendigheid, maar tegelijkertijd ook wel wat vervreemdend. Want eigenlijk niets is eigenlijk wat het lijkt. Het is, het is een wereld, ik denk dat het de wereld is die suggereert. Of ja, het is een beetje, ik kan het eigenlijk niet eens zeggen, maar een beetje voelbaar of zo, een beetje voelbaar.
Mm. Neem het beeld eens van bijvoorbeeld het paard met de ruiter erop. Waar zit dat vervreemde er dan in? Hoe krijg je dat erin? Of hoe zorg je dat het ontstaat?
Ik zou het echt niet weten. Ik doe altijd ongelooflijk mijn best. Bijvoorbeeld in dit specifieke geval. Want elk werk heeft toch wel zijn eigen uitdaging. En zijn eigen grenzen. En zijn eigen, als ik dat maken ben, een bepaald soort gevoelsmatige kant waar ik beslist heen wil.
Mm-hmm.
En soms is dat ook wel een klein beetje een gevecht. Want dan denk ik van, waar hou je toch in vredesnaam mee bezig? En maar tegelijkertijd een soort van heel erg zeker weten wat voor kant je op moet.
Zoals bij de ruiter.
Zoals bij de ruiter bijvoorbeeld. En dat is weer ontstaan eigenlijk. Ik maak elk jaar een ruiterstandbeeld.
Oké.
Okay. Ik ben vrij klein begonnen met keramiek. En dat is, elk jaar maak ik een beeld en dat heet Self-Portrait as Captain Braveheart.
Captain Braveheart.
En dat vind ik altijd wel leuk, zo'n titel. Want dan denk ik van, nou, hoe zou Braveheart er dit jaar weer eens uitkomen te zien? Weet je wel, het is ook een soort van zelfportret. En het is een soort... dat is dan als ik dan zeg maar gewoon die zin in mezelf uitspreek... of ik lees hem ergens, dan zonder dat ik een afbeelding zie... dan gaat er toch wel weer een soort van molentje lopen... en dan gaat er toch wel weer een wereldje open ergens. Mm-hmm. Of in ieder geval een soort van ruimte die vooralsnog leeg is... maar die ik zelf in kan vullen.
Oké, okay. En in dit geval, laten we dit als voorbeeld nemen.
En dit is dus dit jaar is het een hagelwit, spierwit, sneeuwwit ruitenstandbeeld geworden. Hij is voor 90% klaar, staat op mijn atelier. Hij is 3,10 meter hoog.
Zo.
En iets van 2,75 is die lang. En deze keer heb ik mezelf best wel ingewikkeld gemaakt, want ik wilde mezelf heel graag vervoeren. Want hij is begin april te zien op de Kunstenaai.
Hier in Amsterdam.
In Amsterdam. Mm-hmm. En het leek me fantastisch om hem, in plaats van dat ik weer een transporteur moet regelen, of weet ik veel wat allemaal, zoals voorgaande jaren, dacht ik, ik ga hem zo maken dat hij dus in mijn Toyota bestelbus kan.
Oké, ik wou zeggen, je hebt zo'n paardentrailer en dan zet je hem in, dat hoeft niet.
Dat hoeft niet, nee. Ik kan zeg maar, het paard kan door midden.
Ja.
De hals kan eraf, staart kan eraf, de ruiten kan eraf, de benen van de ruiten kunnen eraf. En dan heb ik dus gewoon een hele auto vol losse onderdelen. En die bouw ik ter plekke op.
En dat ben jij dan, Captain Braveheart?
Ja, dat zou ik dan kunnen zijn.
Dat zou je kunnen
dat
zijn?
Die vrijheid permitteer ik me wel, dat ik dat zou kunnen zijn. En dat ik dat dus ook... En ik permitteer me helemaal de vrijheid om dat helemaal in te vullen. Zoals ik dat op dat moment gewoon echt geweldig vind.
Ja.
En dan, weet je, dan ga ik om 2:00 s'nachts denk ik van, ach ja, dat moet ik hebben. Dan ga ik een grote plaat wit karton in vierkanten snijden. Dan snij ik weer cirkels uit. En dan ga ik hele lange repen karton. En dan ga ik die om die vormpje heen wikkelen. Uh-huh. Dan krijg je een soort sterren, dat niet ik dan weer vast. Dan maak ik gerust 60 of 70 van die kleine vormpjes. Dan denk ik, nou, die komen altijd van pas. En dan, terwijl ik dat paard in elkaar niet, dan niet ik af en toe even zo'n rondje ertussendoor.
Oké. Okay.
Of weet je, op een bepaalde plek dat ik een soort detail nodig heb. Of gewoon, dat vind ik erg prettig. Ik werk heel vaak vanuit een minuscuul klein detail. En dat herhaal ik dan bijvoorbeeld 1000 keer. Mm-hmm. Dat ik 1000 details heb. En dan niet ik al die 1000 details aan elkaar. En dan heb ik een werk.
En heb je een groot werk.
Dan heb ik een groot werk.
En je zei net, je kunt zo'n beeld, in dit geval de ruiter, zou je kunnen zien als dagboek van een jaar. Hè? Hoe zag die ruiter er nu uit? Wat van 2017, ik neem tenminste aan dat het 2017 was, komt er in zo'n beeld terecht?
Dat heeft eigenlijk niks te maken met wat er afgelopen... Er is zoveel gebeurd afgelopen jaar. Maar het is meer zeg maar een soort... dat moment als ik dan besloten heb het te gaan doen. Mm-hmm. En... een van de doorslaggevende reden was dat ik een waanzinnige partij fantastisch karton te pakken had gekregen. Wit karton. Wat dan, wat ik ook zo ontzettend bijzonder vind. Deze partij die is dus wit aan twee kanten. Mm. En het is een vrij stug materiaal. Het buigt niet zo lekker als andere soorten karton die ik ook in handen heb gehad. Maar hij is beplakt aan één kant met een wit papier. En dat papier is zo wit, omdat dat niet alleen gekleurd is met verf, maar gekleurd is met klei.
Oké. Okay.
En dat, is, dat voel je. Dat voel je als je gewoon over dat karton heen gaat, dan voel je die bepaald soort hele specifieke gladheid. Die, ik boetseer ook veel, onder andere. Maar dat is een soortement van bepaald soort verwantschap die ik gewoon hartstikke prettig vind. Mm-hmm. En ik dacht, nou, voor deze gelegenheid, er moet weer een Braveheart komen. Ik heb dat geweldige materiaal in huis. Nou, dan wordt de halve atelier wordt dan opgeruimd, schoongemaakt. Ga ik een plek creëren zo. En dan ga ik eigenlijk gewoon helemaal uit de losse pols. Maar wel met een soort enorme fixatie. Ik zou bij God niet weten waarop. Met een soort van... Dan ga ik aan de gang.
En met fixatie bedoel je dan geconcentreerdheid?
Ja, een soort concentratie. Een soort concentratie.
Bij elke stap luistert van waar moet ik nu naartoe?
Ja. Maar niet alleen naar mezelf, maar vooral naar het werk. Hmm. En dan vooral naar een bepaalde de maatvoering. En verhoudingen. En hoe de uiteindelijke houding zal worden. En hoe moet dat dan? En die staart, en hoe moet dat eruit komen te zien? Weet je wel, zo dat, dat ze verrukkelijke aftasten van het gebied.
Ja.
Dat is eigenlijk... ja, dat is eigenlijk dat is natuurlijk de hoofdmoot van mijn werk. Dat, maar dat is ook wat ik het liefste doe.
Daar zit voor jou de lol in.
Ja, daar zit voor mij zeg maar het plezier in. En de uitdaging in. En de mislukking in. En de uiteindelijke euforie. En
hoe komt dan dat jaar daarin terecht? Dat vind ik toch een interessant gegeven. Dat het als een soort van dagboek kan gelden.
Ja, maar het is dan een soort jaarlijks dagboek. Een soort jaarlijks dagboek.
Ja. Yeah.
Ik vind het moeilijk hoor. Ik vind het moeilijk. Want dan, zeg maar, dan zou ik eerst een kleine evaluatie met mezelf moeten hebben. Zo van, nou, hoe zag het afgelopen jaar eruit?
Zeker.
En wat hebben we meegemaakt? Wat was belangrijk? Mm-hmm. En hoe doen we dat? Hoe krijgen we dat in vredesnaam in een beeld?
Ja. Yeah. Is er misschien een beeld, een Braveheart van de voorgaande jaren, waarvan je dacht, ja, dat is typisch 2014?
Nee. Nee. En het jaar daarvoor ook niet. Het was ook niet typisch dat jaar.
Ja.
En het jaar daarvoor ook niet, want het was ook niet typisch dat jaar. Het is meer, zeg maar, zoals ik net probeerde aan te geven, dat je... je bevindt je in een bepaalde staat. En je hebt je werkplek en je hebt gegeten en je hebt niets te doen. Mm-hmm. En je gaat beginnen. Je gaat beginnen. En dan is het puur, zeg maar, gewoon eigenlijk alleen het beeld zonder allerlei andere dingen eromheen.
En dat is totale concentratie.
Ja, dat is een soort van stilte waar van alles gebeurt en waarin je van alles afvraagt. En maar tegelijkertijd ook, je kijkt, je loopt weg, je gaat terug.
Ja. Yeah.
Je draait hem om.
Veel natuurlijke elementen zitten er in jouw werk.
Ja.
Planten, beesten.
Planten, beesten. Dat is toch wel een... Nou, ik heb sowieso... mijn atelier is ook buiten op een landgoed. Voorheen zat ik altijd in de stad. Maar dat buiten zijn en die seizoenen en die egeltjes en eekhoorns en koolmezen, spechten. Dat vind ik fantastisch om dat altijd maar te zien door de ramen van mijn atelier. En dat vind ik echt ongelooflijk. Vind ik prachtig.
En haal je die natuur naar binnen door te maken wat je maakt? Of zet je er iets naast? Of tegenover?
Het is meer zo. Het groeit buiten, maar het groeit ook bij mij van binnen.
Ah ja.
Weet je, dat... ik scheur wat of ik plak wat. En dan... ik hou heel erg van de organische vormen.
Mm-hmm.
Dingen die groeien, dingen die veranderen. Dingen die een beetje in beweging zijn. Dat zijn dingen die vervallen.
Dus eigenlijk is er een soort van simultaan groei aan de gang. Ja, in jouw binnenwereld ben jij met die karton bezig. En buiten komen
ja.
De sneeuwklokjes
ja, boven. Ja. Die ik dan ook weer tot in de treur zit te bestuderen. Weet je, dat ze...
Waarom? Wat wil je ook zoiets moois kunnen maken?
Kunnen maken, ja, dat is natuurlijk gewoon niet aan mij besteed om zoiets moois te kunnen maken.
Mm.
Weet je, en dat is natuurlijk ook is een soort van wonder eigenlijk toch wel.
Ja.
Wat je dan waarneemt wat er even is en dan weer weg is. Ik had ze voor afgelopen weekend, eind deze maand, heb ik ook nog een opening in Museum Oud-Amelis Weert. Een directeur Yvonne Ploem, dat heb ik vaker dingen gedaan. En nu maakt ze een vrij omvangrijke tentoonstelling over bloemen.
Ja.
Nu we het er zo over hebben.
Ja.
En Mark Mulders doet ook mee. En Charles Donker met die prachtige etsen. En,
achter je valt onze kunstenslang poster naar de grond.
Ja, maar mag ik dat meenemen?
Laat me liggen.
Laat me liggen.
Ja.
Dat hield er niet. Nee. En toen zei ze van, oh ja, je moet me nog even teksten aanleveren voor de tentoonstelling. Die komen dan op zaal te hangen en zo, weet je wel. En dan wilden ze het liefst een poëtische tekst over bloemen of de natuur. En ik vind het hartstikke leuk om te schrijven. Dus ik dacht, ik ga even een poëtische tekst schrijven. Dus ik ging een poëtische tekst schrijven. Of ze in ieder geval, weet je, zo een klein beetje sprookjesachtig, een klein beetje verwijzend. Mm-hmm. Een beetje zo. En toen dacht ik van, ja, dat was een hele mooie tekst. Dus ik dacht van, oh mooi, klaar. Ik ben nu weer vrij, ik kan weer lekker verder gaan met mijn ruitenstandbeeld.
Ja.
Maar even later dacht ik bij mezelf, nee, dat is toch eigenlijk helemaal niks, die tekst. Er moet gewoon een andere tekst komen. Die nog dichter voelt bij dit moment of bij mezelf of bij de dingen waar het eigenlijk over gaat. Dus ik ging een nieuwe tekst schrijven. Dat had ik weggestuurd en toen dacht ik voor de derde keer, eigenlijk valt er helemaal niets over te zeggen. Zoals over het sneeuwklokje bijvoorbeeld, hè. Want wat kunnen we nu in vredesnaam... Ja, we kunnen trachten te omschrijven. Hoe het eruit ziet, wanneer die bloeit, wat voor kleur die heeft. Hoe die samengesteld is, hoe zijn bolletje eruit ziet. Of die in groepjes is, of alleen. En op die manier krijgen we dan krijg je natuurlijk wel een beeld. Maar zeg maar, het werkelijke wezen van dit kortstondige verschijnsel, dat is toch wel waanzinnig moeilijk, of zo niet onmogelijk, te vangen in woorden.
Ja, en in beelden?
Ja, dus we zijn eigenlijk aangewezen op de poëzie, de muziek, een beeldende kunst. Net zoals wat je net zegt, zeg maar, over die sfeer van een atelier. Het is gewoon een verzameling, met elementen. Gemaakte elementen, gevonden elementen, kapotte elementen, elementen die onnodig zijn, elementen die broodnodig zijn. En dat is een grote verzameling en daar beweegt een bezoeker zich doorheen, of ik beweeg me er dagelijks doorheen. En je bent daarin en... dan heb je gewoon al die informatie. Heb je al die informatie die eigenlijk alleen maar bestaat uit een sfeer.
Ja, en dat is niet in taal te vatten, zeg jij.
En dat is eigenlijk niet in taal te vatten.
Sijpelt er wel eens iets van die buitenwereld door in je atelier? Heb je bijvoorbeeld een mobiele telefoon waar je appjes op binnenkrijgt of pushberichten van nu.nl?
Nee.
Krant? Ligt die in het atelier?
Nee.
Ik heb radio?
Radio. Heel veel.
Radio staat aan?
Ja, het heeft wel eens aan.
Ja.
Ja. Ja.
Dus eigenlijk op die radio na ben jij ook een soort van fijne kluizenaar daar zo in
het, is een soort, het is een soort van cocon. Het is een soort van cocon. En dat is ook iets wat ik heel graag wil.
Ja?
Wat ik heel graag wil.
Wat is daar de waarde van? Waarom is dat zo belangrijk?
Nou, ik denk die soortement van dat alleen zijn met dingen, met je dingen. En dat kijken, niet gestoord worden, vind ik erg fijn. Mm-hmm. Het is natuurlijk zo van, dat is slechts een klein gedeelte van mijn leven. En dat is ook een stukje wat ik heel erg moet bewaken. Want mensen vinden het over het algemeen heel erg leuk om te komen kijken.
Museum, en praten.
Nou ja, maar ook, ja bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk dat is ook heel erg nodig. En dat is over het algemeen ook heel vruchtbaar. Niet alleen, zeg maar, gewoon dat daardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Je gaat met z'n tweeën eens een projectje doen. Of dus er komt een tentoonstelling. Of er wordt iets aangekocht. Of weet ik veel wat. Maar het is ook in de dialoog, zeg maar. Dus dat vind ik toch ook wel... vaak heel erg waardevol.
Ja.
Want omdat het vaak bijzondere mensen betreft. Met een heel bijzondere kijk op zaken. Dus ik ben wel een kluisenaar, maar ja, zeg maar iets van 40% van de tijd.
Ja.
Voor de rest doe ik ook gewoon boodschappen en dan ga ik ook internet.
Oh, je komt wel buiten.
Ik kom gewoon buiten, okay. En dan ga ik internetten en weet ik wat allemaal. Nee, maar dat maar de momenten, zeg maar bijvoorbeeld zoals het weekend, dan ben ik daar zaterdag en zondag altijd en dan is het ook heel erg stil.
Ja.
Is het heel erg stil. En wat dat betreft zou ik ook best wel een atelier... Ik zit nu in Driebergen. Utrechtse Heuvelrug. Het is een fantastisch gebied. Maar ze kunnen mij ook best in de Achterhoek zetten. Zeg maar, als je mij gewoon een paar vierkante meter materiaal... Een beetje bosjes buiten, vogels. Zo, ja. Dan kan ik er heel erg goed vooruit.
Ja.
Kan ik er heel goed vooruit.
We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurt naast jou, aan jouw linkerkant. Want Anand is daar bezig met wat eigenlijk, Anand?
Ik had een stuk plexiglas meegenomen voor deze keer en ik werk erop met kalk,
okay.
Kalkstiften. Dus ik probeer om de zoveel tijd die tekening weer weg te halen en verder te gaan in het verhaal.
Ja, en wat staat er nu?
Ik ben nu bezig met hout en ook om de nerven van de tafel over te nemen. En kozijn is graag in de natuur en zo, dus daar borduurde ik op voort met de kokonnen en het kijken.
Ja.
Ik begon ook met de mooie bril die hier op tafel lag.
Ja, die
montuur met ijzerdraadjes.
Die is van Kozijn. Die
vind ik echt prachtig.
Dat is de atelierbril.
Omschrijf hem eens. Anand, moet jij misschien even doen.
Montuur met ijzerdraadjes als naar de oren toe.
Ja.
Dus die had ik, daar begon ik de eerste tekening mee.
Dus eigenlijk de pootjes zijn weg en er is ijzerdraad... voor in de plaats gekomen. Waarom, Kozijn? Vouw je dat zo achter je oor of hoe werkt dat?
Nou, die klim ik dan, die staat er gewoon zo op mijn hoofd. Dan buig ik hem even van tevoren een beetje recht zo. En dan kan ik hartstikke goed lezen.
Ja.
En is dat een praktisch ding? Of is het een praktisch ding of is de bril echt kapot gegaan?
Ik ben erop gaan zitten.
Ah.
En dan breken die poten af en dan moet je weer terug. Moet je weer zo'n bril gaan kopen. En dat ik dus een stuk of 5 van die brillen zonder pootjes.
Je gaat
ik ben gewoon gek. Ik maakte gewoon zelf nieuwe pootjes aan. Van vlechtdraad.
Ja.
En dat is, op zich werkt dat gewoon heel erg goed. Ik ging uit eten. Een tijdje geleden met een hele goede vriend van mij. Ik zeg, wat is dat nou, Adrie? Met jou? Ja, zegt hij, ik heb een nieuwe bril. Zeg, ja, ik meen het al te zien. Dan zeg ik, ik zei tegen hem, dat treft. Want ik heb ook weer een nieuwe bril. Designbril. Ha, ha, ha. Maar,
eigen design. En die is bij Anand in zijn werk gekomen.
Ja, die kan je bijna zo uitbrengen.
Zijn er, Anand, dingen die jij zo opvangt uit het gesprek? Of waar sla je op aan?
Nou, voor mij voelt het een beetje als jongensdroom of zo. En ik ken het ook van de academie. Dat je in mijn tijd of zo werd er dan heel veel met arme materialen gewerkt. Dus kwam karton ook langs. Mm-hmm. En ik begrijp dat dan... volgens mij was je in 2002 daarmee begonnen.
Zoiets.
En dat dus een hele uitvinding was. Hoe het misschien voor ons juist voor de hand lag om dat materiaal te pakken. Probeer ik mij te verplaatsen in dat dan...
Je basismateriaal is.
Ja, en dat ook dat het nog misschien niet zo voor de hand lag om naar dat soort materialen te grijpen.
Ja.
Dus dat vind ik heel interessant om te horen.
Ja, het past ook heel erg goed in een soort van tendens met dat hele recycle gebeuren.
Hmm.
Weet je, en dat was ook zo van, hey, goh.
En dat gevoel heb ik wel heel erg. Dat dan, zeg maar, dat waar het atelier is in natuur en de liefde voor natuur en dieren. En het materiaal dat ook met elkaar te maken heeft.
Ja, dat is... Dat klopt. Ja.
En volgens mij gaat het ook heel erg om verwondering. Daar hadden we het net al over. Dus kijken naar de natuur en je hebt verder alleen maar dat karton nodig. Een paar nietjes, plakband en je komt al zo'n eind. Zoveel heb je niet nodig. Ik zie daar toch ook een soort van boodschap in. Tegen het consumentisme, tegen het kopen van veel te dure dingen die je eigenlijk niet nodig hebt. Of is dat projectie van mijn kant?
Nou ja, dat is allemaal waar. En daar ben ik het in grote lijnen mee eens. Maar ik ben eigenlijk er nooit zo op uit om zo'n bepaalde boodschap uit te dragen. Dat ik denk van, nou ja, kijk, zo moeten we leven, zeg maar. Gewoon karton, niet machine. Weet je wel, en dan kan het ook... Voor andere mensen gelden gewoon weer hele andere dingen.
Ja.
Weet je, ik hou ook heel erg... Ik hou ontzettend van antiek. Ik hou ontzettend van mooie spullen. Ik ben gek op zilverbestek. Weet je, daar heb ik ook wel wat van, maar gewoon niet zo heel erg veel.
Hm.
Gewoon een paar mooie dingen. Een paar mooie stoelen, een paar mooie vorken, een paar mooie lepels. En dat was het dan eigenlijk wel. Ja, deze situatie, zeg maar zoals die nu is, dat voelt voor mij gewoon erg prettig, heel erg fijn. Ja. Of het klopt wel of zo.
En daar heb je ook genoeg aan. Je hebt geen verlangens naar een Gucci-tas of een nieuwe auto. Of...
Pas had ik verlangen naar een nieuwe auto.
Ja?
Ja, ik zag een geweldige Toyota Light Ace rijden.
Oké.
Okay. Toen dacht ik van, oh ja, die wil ik ook. Maar ik heb gewoon een hartstikke fijne auto, bestelbus. Dus een beetje, ik kan eindeloos vooruit.
Ja.
Ja. Ik heb het niet echt nodig.
En hoe zit het met andere betekenissen van jouw werk? Leg je daar iets in, meer dan wat het object zelf is?
Nee, maar het wonderlijke is dat mensen er allerlei dingen uithalen die ik er zelf niet ingelegd heb.
Wat hoor je zoal?
Nou ja, het is natuurlijk in de eerste plaats dat het zo authentiek is en zo. En zo bijzonder is.
Ja.
Terwijl ik zou niet eens weten of wat het begrip authenticiteit werkelijk betekent.
En dat zeg je dan ook wel eens? Zeg van, wat bedoel je dan eigenlijk?
Ja, maar wat dat betreft ben ik waarschijnlijk veel te bescheiden of zo. Maar dat zijn in ieder geval dingen waar ik niet zo goed mee vooruit kan. Waar ik niet mee vooruit kan.
Ja.
Het is natuurlijk wel ja, ik neem aan dat het positief is. Dus, nee, ik ben niet zo mee bezig. Ik ben er niet zo mee bezig. Ik ben meer verbaasd over dat het zo duur is.
Ja.
En dat het zo duur is, zo duur moet zijn. En dat het vaak ook heel erg prachtig geïnterpreteerd wordt.
Zoals?
Dat is zeg maar een soort van dat mensen dus menen op te maken uit je werk. Dat ze te maken hebben met een gelukkig mens.
Oké.
Okay. En met een vrij mens. zulke dingen. Nou, ik denk wel, ik kan toch met grote stelligheid zeggen dat dat het geval is.
Ja. Maar hoe ze dat eruit opmaken, weet je niet?
Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar dat is toch altijd wel een soort van... het kan heel verrassend zijn.
Ja.
Heel verrassend zijn. Dat je gewoon mailtjes krijgt van mensen die je helemaal niet kent. Die je werk ergens gezien hebben, daar of daar of daar. En dan daar razend enthousiast en die op de hoogte willen gehouden worden. Die langs willen komen. Die meer willen zien.
Hmm.
Weet je wel. En dat is... terwijl ik denk bij mezelf, ja, ik doe gewoon alleen maar heerlijk mijn ding.
Ja. Dat is in ieder geval authentiek natuurlijk.
Dat is blijkbaar. En dat is ook, ik heb het wel meegemaakt. Als ik een keer in een museum, dat ik ter plekke een installatie aan het bouwen was. Dat er een mevrouw naar mij toe kwam en die zei, u bent gelukkig hè? En ik stond echt, ja, wat dacht ik, wat moet ik hiermee?
Ja.
Maar dat was dus echt een soort, die mevrouw was in een soort moment van, ik weet niet wat er met haar aan de hand was. Maar in ieder geval, ze was zeer aangedaan. Daardoor.
Ja.
Omdat zeg maar gewoon even zo, in dit geval heel toevallig in mijn persoon, zo te ontmoeten. En wat op de, waarschijnlijk voor haar ook heel confronterend was.
Want het impliceert dat ze zelf niet zo
dat ze zelf waarschijnlijk niet zo gelukkig was.
Ja.
Weet je, en dat is ook wel dat mensen dan je fantastisch vinden of je bewonderen of weet ik veel wat allemaal. Maar ook omdat die elementen van een assortiment van vrijheid, die zitten er eigenlijk allemaal in.
Mm-hmm.
Een soort van ongecompliceerdheid. En een soort van en een plezier. En dat doet maar. Weet je, en dat doet maar.
Ja.
En dit en dan weer dat. Ja, ja, zo is het nu eenmaal.
En is dat dan ook jouw belangrijkste taak? Is dat wat jij... Ja, waar jij je aandacht op wil richten in het leven?
Nee, de belangrijkste taak is dat ik gewoon elke dag zo gelukkig mogelijk ben.
Ja.
En dat ik zover mogelijk ga in het onderzoeken van dat materiaal bijvoorbeeld. En waar die grenzen dan allemaal liggen. En wat dat nu eigenlijk is, beeldende kunst. Hoe het zich verhoudt tot ons.
Hoe beantwoord je die vraag?
Nou, ik weet niet precies of daar wel eigenlijk wel een antwoord op is. Want het is zo ontzettend breed en zo groot eigenlijk. En vooral heel erg rijk.
Ja, en voor jouzelf, jouw eigen kunst, hoe verhoudt die zich tot ons? Hoe zou je willen dat die zich tot ons verhoudt?
Nou, ik denk eigenlijk op de manier zoals het nu toch steeds werkt. Dat het... eigenlijk heb ik daar ook niets in te willen. Wat jullie vinden of wat de mensen vinden van mijn werk, daar heb ik helemaal niets in te winnen. Maar wat ik zeg maar gewoon heer en meester in ben, is dagelijks mijn keuzes maken.
Ja.
En mijn onderwerpen kiezen, voor mijn oudere werk zorgen. Levendig blijven. Ja, dat klinkt heel idioot, levendig blijven. Want ik ben toch levend? Maar weet je wel, zulke soort... dingetjes.
Maar levendig blijven, ik snap, daar zit natuurlijk een verschil in. Levendig is ook actief blijven en levenslustig zijn.
Ja.
Dat zie je als opdracht.
Nou, dat is meer onze natuurlijke staat, denk ik.
Nou, niet voor iedereen.
Maar dat is jammer.
Ja. dat is,
dat is heel jammer. Dat is heel jammer.
Dat is wat die mevrouw uit het publiek natuurlijk tegen jou bedoelde. Die wilde jou feliciteren met dat je blijkbaar zo'n opgewekt en opgeruimd mens bent.
Ja, maar over het algemeen ben ik dat ook. Ik verveel me bijvoorbeeld nooit.
Hmm.
Ik verveel me nooit. Ik kom altijd uit tekort, bij wijze van spreken.
Ja.
Er zijn nog zo ontzettend veel dingen die ik dan nog zou willen maken.
Noem maar eens.
Nou, bijvoorbeeld, gewoon eens een keertje een goede trui breien of zo.
Oh, dus helemaal geen karton?
Nee, helemaal geen karton. Gewoon een trui breien. Gewoon een maand een goede trui breien. Weet je,
ja.
Zoiets.
Lijkt me wel te doen, toch? Lijkt me wel haalbaar.
Ja, maar dan is die noodzaak dan eigenlijk om dan bijvoorbeeld in het atelier te zijn en dan een soort van, serieus, maar in ieder geval gewoon te werken, die is dan over het algemeen toch wel wat groter.
Mm-hmm.
En ik ben ook niet echt iemand die dan op vakanties gaat. Ik ga dan meestal gewoon een project doen ergens of kijken of ik iets zie.
Maar moeten we dan niet gewoon concluderen dat al genoeg is?
Ja, dat is meer dan genoeg.
Dat toch? Dat leven voor jou
dat is meer dan genoeg.
Ja.
Meer dan genoeg.
Dan lijkt het me ook best wel lastig dat als je, zoals je omschrijft, in die wereld zit, die binnenwereld van je atelier met allemaal werken die ontstaan zijn uit elkaar ook deels. Hè, en die zo'n sfeer uitmaken.
Ja.
Dat daar ineens iets uit verkocht wordt. Dat wordt dan toch een soort van weggerukt.
Het is een ramp.
Ja.
Het is echt een ramp.
Hoe ga je daarmee om?
Nou ja, dat moet natuurlijk eens in de zoveel tijd gebeuren. Dat er een werk weggaat. Maar het is voor mij altijd nog steeds een schok. Dat het... ik wil ook altijd heel erg precies weten waar het dan naartoe gaat en wie het heeft.
Okay.
Vind ik heel fijn. Ik heb bijvoorbeeld jarenlang gezocht naar een werk wat op een beurs door een galerie verkocht is. En ik wist niet waar het was.
En dat knaagt?
Nou, dat is heel erg, dat is gewoon heel erg vreemd. Dat is heel erg vreemd. En daarvoor heb ik in het museum in Apeldoorn waar jij was, ooit in een winkeltje heb ik daar een klein houten doosje verkocht. Dat doe ik af en toe, dan maak ik kartonnen doosjes. Van een prachtig materiaal. Wat ik toevallig in handen heb gekregen. Heb ik een partij, die sleep ik al 10 jaar achter me aan. En eens in de zoveel tijd maak ik er kleine kistjes en doosjes van. Echt een soort van juwelerig mooie, prachtig kleine objectjes. En daar had ik toen in een museumwinkeltje in Apeldoorn had ik er iets van 6 te koop staan. Plus 1. Die was veel kleiner dan alle anderen. Maar die had bovenop de deksel een stuk karton staan. Wat zo waanzinnig mooi was. En dat noemde ik het kistje met de betoverde haas.
Okay.
En alle kistjes kosten €200. Maar het kistje met de betoverde haas kostte 850. En want ik dacht, ik wil hem niet verkopen.
Je wil zeker
hij moet terug. Hij moet terug naar het atelier. Dus ik ging na een paar maanden, geloof ik. Kreeg ik een afrekeningsnota in de bus. Dat was niks verkocht, behalve het ene kistje. Met de betoverde haas. Dus die was hij kwijt.
Ja.
En ze konden mij ook niet vertellen waar hij heen gegaan was. En bij heel toevallig, na 5 jaar, kreeg ik een mevrouw die een redelijke collectie had. Die vroeg of ze atelierbezoek mocht komen. En toen liet ze zich ontvallen, ja, maar ik heb al een werk voor jou. En zei ik, wat voor werk is dat dan? Toen zei ze, een kistje. En zei ik, u bent het dus. Die het kistje heeft met de betoverde haas. En vervolgens ben ik ook de week erop ben ik daar naartoe gegaan. En toen heb ik het weer gezien en zo.
Want dat wil je dan ook? Je wil daar contact mee houden? Of?
Nou ja, ik vind het toch wel heel erg fijn, zeg maar, hoe daar een paar jaar eruit ziet. En er is altijd sprake van, in het begin van mijn... in het begin, zeg maar, carrière wilde ik zeggen. Want het is natuurlijk helemaal niet. Het is gewoon, toen ik begon, zeg maar, naar de academie met dingen maken. Toen heb ik aan een privécollectie in Wassenaar heb ik een klein beeldje van cederhout en keramiek verkocht.
Mm-hmm.
Een fantastisch klein beeldje. En met die mensen heb ik iets van 20 jaar lang contact gehad. Ik ging bij hun eten en we gingen over kunst praten. En ze kwamen op mijn atelier. En af en toe schaften ze nog iets aan en nog iets aan. Maar altijd wilde ik dat eerste werkje weer terug hebben eigenlijk. Omdat er altijd sprake is, zeg maar, van een uniek moment.
Ja.
Van dat je dan bijvoorbeeld die ene, in dat geval had ik een plank gevonden in Ierland aan zee. Een cederhouten plank. En die gaat ermee in de auto en die gaat naar mijn atelier. En daar heb ik dan een bodempje van gezaagd, een vloertje van gezaagd. En de plekjes die over waren, heb ik klei ingeduwd. En die heb ik weer geglazuurd, bla bla bla. En dan werd er een grote bijl en een boompje erop. Met een prachtig klein eilandje. En soms denk ik dan, ach, scheid, ik ga dat gewoon weer overnieuw maken.
Ja.
Maar dat gaat dus niet.
Dat werkt niet.
Dat gaat niet. Nee. En,
maar wat is het dan voor magisch proces dat uit die onnozele materialen, om het zo maar te noemen, dat toch iets heel waardevols uit ontstaat?
Ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten.
Wat is het?
Ik zou het niet weten, maar op een bepaald moment zie je het gewoon en dan denk je bij jezelf, ach, dit is niks, of dat is wel wat, of dat is... Hé, wat is dit? Ja. Zo'n soort enorme verrassing. En soms alle kanten op. Soms kan het gewoon een half jaar liggen en dan kan je iets anders naast zetten. En dan weet je opeens weer wat is schort aan die eerste en waarom die tweede eigenlijk niks is. Of waarom die twee juist bij elkaar moeten zijn.
En denk jij dat het waarde heeft omdat je dat proces meemaakt? Dus dat het voor jou een verslag is van dat wonderlijke maakproces? Of heeft het ook waarde voor iemand die het voor het eerst ziet en...
Het heeft een leven in zich.
Leg dat eens uit.
Het heeft een leven in zich. Dus als je dat bijvoorbeeld... ik denk bij mezelf, heb ik iets gemaakt en dat staat er dan bijvoorbeeld. Dan kijk ik ernaar en denk ik van, nou, als ik die nou bij het grof vuil zou tegenkomen, zou ik hem beslist meenemen. Want er is wat mee.
Ja.
Er is iets mee. En dat is daar zit iets in die samenstelling of die vorm. Of dat het is een heel gebeuren, zeg maar, wat dingen doen, wat ze dan ook doen. Wat het dan ook oproept. Maar dat is een soort, dat is eigenlijk ook een soort van taal. Dat ze doet op de een of andere manier een appel op je. En dat is natuurlijk het fantastische. Dat is natuurlijk het fantastische van beeldende kunst. Zeg maar, bijvoorbeeld. Ik had pas dat ik. Nou ja, dat gebeurt niet vaak, maar. Ik had een briljante ingeving. Bijvoorbeeld over het werk van Rembrandt. En dat zijn schilderijen. Wij bekijken die schilderijen. En die zijn echt heel erg bijzonder. En we kunnen ook. Er zijn boeken over geschreven. Waarom dat werk zo belangrijk is. Waarom dat werk er nog steeds is. Waarom dat werk alleen maar duurder wordt. En dan denk ik bij mezelf, ja, dat is natuurlijk. Wij zien dat werk, maar het werk ziet ons ook. En dus het is precies omgekeerd eigenlijk. Het werk raakt de dingen aan in ons. Mm-hmm. En daardoor reageer je, daardoor kijk je, daardoor koester je, daardoor word je getriggerd. Zeg maar, wij geven Rembrandt een plaats in de kunstgeschiedenis, maar Rembrandt geeft ons ook een plaats. Zeg maar gewoon. Als individu in de maatschappij bijvoorbeeld. Begrijp je dat?
Ja, ik probeer te redeneren of ik dat snap. Kun je het eens vertalen naar je eigen werk? Iets wat jij hebt gemaakt waarvan je denkt, dit is heel goed. Wat doet dat met een kijker? Want dat zou dan op dezelfde manier moeten werken, toch?
Maar dat werkt ook op dezelfde manier.
Leg het eens uit in dat voorbeeld.
In dat voorbeeld. Bijvoorbeeld, ik ben op mijn atelier, ik ga aan de gang. Ik ga bijvoorbeeld een ruitenstandbeeld maken. Maakt niet uit wat ik maak. Uh-huh. En dat is dan op mijn atelier. In een bepaald moment dient zich een mogelijkheid aan dat het gepresenteerd wordt voor een groot publiek. Dus er meer dan één, want ik ben dan de eerste. En daarna komen er gewoon, gaat hij bijvoorbeeld naar de rij.
Ja.
Nou, dan komt een grote doorsnede van de hele maatschappij. En die gaan allemaal, die zien allemaal dat werk. En dan met elk mens kan het zijn dat er gewoon weer iets anders gebeurt. Dat ze zijn verwonderd. Ze kunnen verwonderd raken. Ze kunnen boos worden. Ze kunnen beledigd. Ze kunnen beledigd zijn. Wat dan ook, zeg maar. En dat zijn eigenlijk alleen nog maar alle begrippen die helemaal zo aan de aan de oppervlakte liggen. Mm-hmm. Ik denk, zeg maar, dat er zonder dat we dat in de gaten hebben. Dat er beneden, zeg maar, juist daaronder bij ons nog veel meer gebeurt.
En jij zegt dat werk ziet ook dan het publiek. Daarmee bedoel je eigenlijk dat werk maakt dingen los in het publiek.
Ja, nee, wat ik meer bedoel is dat je jezelf dan ervaart. Door te kijken naar dat ding.
Ja. Word je bewust van jezelf, van je
eigen. Word je bewust van jezelf of van bepaalde begrippen. Zoals bijvoorbeeld een overvloed, een rijkdom, eenzaamheid. Beetje verdriet, beetje pijn. Beetje gemiste kans. Beetje niet weten. Zo. Al dat gelaagde.
Wanneer kunnen we dit beeld zien? Hoe zijn?
Ik dacht 3 april. 3 april.
3 april, hè? In de rij.
In de rij.
Hopen dat het niet verkocht wordt.
Hopen dat het niet verkocht wordt.
Toch? Dat het weer met je mee naar huis kan.
Ja, ik hoop dat ik het weer op ga mag halen.
Dankjewel. Fijn dat je er was.
Ja, hartstikke leuk. Dank je.
Anan.
Ja?
Wat pak de microfoon erbij. Wat, je laatste tekeningen. Wat zien we?
Het is wel een mooie afsluiter, denk ik.
Qua tekenen. Tijdens de laatste uitwisseling van de tekening heb ik gaten gemaakt met papier. En dat moeten stukken karton voorstellen. Daaromheen heb ik nietjes getekend. En de tekst Master of Carton. En dat slaat natuurlijk op onze gast van net.
Het is een soort, bijna een soort eerbetoon geworden of zo.
Ja.
Een soort name tag, zoals je graffiti zou kunnen maken.
Ja, zo ziet de tekening er ook wel uit. Alsof hij op straat gezet had kunnen zijn.
Ja, wat goed. Ja, inderdaad die cruciale nietjes erin. Nou, te gek. Dankjewel. Fijn dat je weer de uitdaging met ons aan wilde gaan.
Ja, was leuk.
Heel goed. Wil je nou het werk zien van Anan, ga dan naar mrmoppie.nl. Dan zie je een hele mooie grote afbeelding. En ondertussen is hier aangeschoven Werry Kroon. Hij staat met zijn project op Voor de Kunst, de crowdfund website waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden. En hij is bezig met een fotoboek over de partytent.
Ja, de partytent.
Ja, Werry, hoe kom je op het idee?
Dat is nou, hoe kom je er niet op? Hij is al overal aanwezig in ons leven.
Je struikelt erover.
Ja, je struikelt erover. Je ziet hem heel, als je oplet tenminste, je moet er een beetje oog voor hebben. Mm-hmm. Maar er wordt enorm veel georganiseerd in Nederland. En waarschijnlijk is het ook een welvaartsverschijnsel hoor. Want de voormalige zalencentra, waar je 50 jaar huwelijk vierde, De disco's. Dat is nat dan meer om daar iets te organiseren. Maar we zoeken eerst een plek. En die gaan we dan geschikt maken, wat die oorspronkelijk helemaal niet was. En overal speelt die partytent een rol. We hebben een soort idee van standaard. Ze zien er allemaal hetzelfde uit. De maten zijn verschillend.
Ja.
Maar een nieuwjaarsduik bijvoorbeeld, die zet je partytent neer, kunnen mensen zich omkleden. Ideaal natuurlijk. Maar waarom doe je nou een nieuwjaarsduik? Je kan toch gewoon naar een zwembad als je wil zwemmen. Maar daarom zeg ik ook, het is een welvaartsverschijnsel. We willen elk weekend, en misschien nog wel vaker, willen we vermaakt worden.
Ja.
Festivals, hè, daar is het al vaker over verteld natuurlijk. Nederland is het land met de meeste festivals. En 1800, 2000 per jaar, dat is helemaal niks meer. Dat groeit en dat groeit. Dus ergens hebben we behoefte om te feesten. Of pret te maken of iets te vieren.
Ja.
En eindeloos gaan we daar plekken voor zoeken, want het moet steeds origineel. En naarmate we dat hoe het ingericht wordt, moet origineel zijn. Hè, maar trouwen doe je ook niet meer in het stadhuis bijvoorbeeld. Want dat is ik heb een foto gemaakt van een weiland en er staat een prachtige partytent op.
Ja.
Want het is toevallig ook een boerenzoon die trouwt. Nou, waarom zou je het feest niet gewoon op het boerenerf zelf doen?
Ja.
Ja, dat schept een band met je bron. Maar ook toevallig Amsterdam. Mm-hmm. Het carré is oorspronkelijk een circustent.
Zeker.
Maar dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Maar we hebben altijd nog het kerstcircus. Maar wat doe je dan? De stallen zijn weg. Nou, de partytent is natuurlijk fantastisch om even tijdelijk een stal voor de paarden in te richten.
Ja.
Nou ja, zo kun je het hele jaar door. En het boek begint ook toevallig op 1 januari met de nieuwjaarsduik. En het eindigt met het kerstcircus. Maar tussendoor heb je de festivals. Je hebt braderieën. Maar dat heet tegenwoordig natuurlijk Bourgondisch genieten. Want braderie is echt zo'n oude term.
Ja, food market of zo.
Ja, de food truck festivals. Yeah. Maar Nederland is weer niet zo origineel. Want als ergens iets bedacht is, de Nieuwjaarsduik is oorspronkelijk in Scheveningen begonnen. Maar nu zijn er dus 300 echt door het hele land heen.
Yeah.
En zo is het ook met festivals. En soms hebben ze een eigen karakter. Dan heet het Blues Festival. Soms heet het Focal Festival. Nou ja,
zie jij de partytent dan als een goede oplossing? Of is het een soort van... een soort van lullig ding.
Nee, het is een beetje lullig ding is het wel, ja. Dat kan niet anders. Nee. Maar hij wordt ook weer aangekleed op een bepaalde manier natuurlijk. Hè. Er wordt een heel iedereen kent wel die picknicktafels, blank houten blad, groene ijzeren onderstel. Mm-hmm. Staattafels horen erbij. En allerlei aankleding die een beetje het thema van het feestje moeten verbeelden.
Yeah.
Maar het is alsof we niet meer hoeven na te denken. Oh, als er een partytent... dan hebben we in ieder geval de behuizing. Want als we in Nederland iets organiseren, hebben we natuurlijk altijd met het weer te maken.
Yeah.
En dat willen we natuurlijk een beetje in de hand houden. En dan is een partytent natuurlijk ideaal. Want het is een soort standaard pakket. En daar gaan we allerlei leuke dingen omheen bouwen om toch wel weer creatief mee om te gaan. En dat gaat zelfs zover als... bijvoorbeeld hier, je denkt stemmen, heb je stemlokaals.
Ja. Yeah.
Door het hele land. Maar je kan ook gewoon stemmen op Centraal Station in Den Haag. Aha. Maar ja, dan heb je natuurlijk niet even snel een stemlokaal. Nou, de partytent is natuurlijk een fantastische oplossing.
De partytent is nooit ver weg eigenlijk, lijkt het zo.
Als je oplet, zie je hem overal. En ook in je eigen achtertuin. Ik bedoel, je hebt ze al bij de Karwei of bij de Praxis of wie dan ook. Voor een paar tientjes heb je een partytent van 3x3.
Yeah.
En die kun je uitbreiden.
Jij portretteert altijd Nederland op een bepaalde manier. Het Nederlandse landschap heb je ook in...
Nou, het fascineert me wel, ja. Maar niet voor de aanzichtkaart of zo. Maar,
nee.
Ik probeer een thema te pakken, een vrij klein thema oorspronkelijk. En dat loopt meestal uit de hand. Dus dan denk je, 25 foto's, dan heb ik het wel gehad.
Ja.
Maar ja, dit zijn natuurlijk oorspronkelijk... Het materiaal waar ik uit put voor het boek, dat zijn er 300.
Wat zegt die partytent over Nederland?
Nou, dit zegt wel iets over de identiteit van Nederland. Hoe wij dus... iets organiseren. Wij kunnen iets heel goed organiseren. Dat vanaf de dijken tot en met dit zou je kunnen zeggen. Dat is wel iets van Nederland. Mm-hmm. Een plek die totaal niet geschikt is. Die maken wij geschikt. Er is ook een hele branche ontstaan. Want er moet elektriciteit naartoe. Er moet beveiliging. Er moet water naartoe. Parkeergelegenheden moet aangelegd worden. Er moet weer een parkeerwachter komen. Dus kijk, je ontvangt heel veel mensen. Dus er zijn heel veel regels natuurlijk. Die we in Nederland natuurlijk daar omheen hebben ingericht. En dat kunnen we kennelijk goed.
Stelt ons in staat om overal alles te doen eigenlijk.
Ja, en op een goed georganiseerde manier. Want dat is...
dat vinden wij belangrijk, hè?
Ja, dat vinden we heel belangrijk. Want we hebben ook regels, gelukkig maar. Want Pukkelpop. Iedereen weet nog wel ergens in zijn achterhoofd, daar is iets misgegaan met de storm. Ja, daar moet je natuurlijk niet aan denken dat er dingen fout gaan.
Ja.
Want altijd gaat het om veel mensen. En mensen in een bepaalde situatie met ja, goed eten, een beetje drinken, lol maken. Dat moet wel allemaal in goede banen geleid worden.
Ja. Is er één foto aan te wijzen waarvan je denkt, ja, dit is eigenlijk de, globaal gezegd, de manier waarop wij met de partytent omgaan. Onze relatie met de partytent.
Nou ja, dat was wat ik net liet zien. Maar ja, dat is een beetje van, kijk, heel Holland Bakt, die moet natuurlijk ook in mijn boek.
Die zitten natuurlijk ook in zo'n partytent. Ja, dat is waar.
Het is uit Engeland overgekomen natuurlijk, dat idee. Ja. Maar ja, daar, op deze foto zie je dan toevallig dat er water-sherrycans naartoe gebracht worden. Want ja, ze staan gewoon op een grasveld achter, ergens in een landgoed. En daar moet water naartoe, elektriciteit naartoe. Dus het is heel gedoe.
Is die ook wel eens ergens mooi geweest op alle plekken waar jij hem gezien hebt? Dat je dacht, nou,
ja, ik hou natuurlijk wel van een mooie foto. Dus ik maak heel veel dingen toch wel net iets mooier dan ze misschien. Als er allerlei mensen er een zootje van maken. Want ja. Op een gegeven moment, het is natuurlijk altijd wel een beetje na een festival. Ja. Is een plek natuurlijk een puinhoop.
Maar ik vind het een lelijk ding. Laat ik het maar gewoon eerlijk zeggen.
Hij is zeer fraai.
Zijn er plekken waarvan jij dacht, ja, hier past hij wel. Hier staat hij, komt hij tot zijn recht.
Nee. Eigenlijk is het een, wat ik al zei, van hij hoeft niet zo mooi te zijn, want men gaat het eromheen allemaal heel interessant maken. Ja, en men kiest ook die plekken vanwege de plek. Ja. Dat is het belangrijkste. We willen bijvoorbeeld hier op een landgoed willen we heel Holland Bakt inrichten. En dat landgoed is het decor. En dan is die tent niet zo belangrijk. Die nemen we voor lief. Ja. Voorlopig.
Oké. Dus eigenlijk heb jij dan misschien wel iets wat redelijk onzichtbaar was naar de oppervlakte gebracht?
Ja, en het fascineert me dus dat hij inderdaad als een soort standaard overal herkenbaar is. Yeah. Maar dat we daar nog voorlopig tevreden mee zijn.
Yeah.
Maar de omgeving, dat was de keuze. En is die partytent voorlopig nog wel heel erg interessant.
Yeah.
En in de toekomst wordt het waarschijnlijk iets met containers. Dat zag ik al bij de Dutch Design Week in Eindhoven.
Okay.
Dan zag ik, mensen hebben een container en dat doe je open. En dan heb je je shop of je studio. Dus die kun je makkelijk vervoeren. En ik zie dat ook bij het food truck festivals. Ineens, hé, een container.
Jouw volgende boek gaat over containers.
Ja, maar dan moet ik natuurlijk niet onthullen nog.
Oké, nou ja, goed. Eerst moet dit boek er nog komen. Ja, ga naar voordekunst.nl en dan zoek op partytent. En dan kom je ongetwijfeld bij jou.
Ik hoop het.
Terecht. Ja, Heel veel succes daarmee. Dankjewel. Leuk dat je er was. Wil jij nou het werk van Kozijn of de werken die Anne Strieker hier maakte in de studio, wil je die beter bekijken? Dan ga dan naar mrmotley.nl, daar vind je ze allemaal. Volgende week zijn wij er weer en dan is Bertien van Manen te gast. Heel graag, tot volgende week.